Goedemorgen, ik wil allemaal hartelijk verwelkomen in jullie eredienst. En mag dit voor ons allemaal tot zegen wees en tot eer van God. Voordat ons begin is daar die volgende afkondigings van die kerkraad. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor die diaconie en die tweede collecte voor hulpbehoevende kerken. Die kerkraad met diakens vergadert als die Heer wil dinsdagavond om 7:30 bij de kerk. En dan nog op verzoek. Alle gemeenteleden wordt verzoek om hun gegevens voor de jaarboekie op die lijst achter in de kerk na te gaan. Mooi, dank je. Laat ons nou ons hart op de Heer richt en met vreugde om vereer. Laat ons samen gaan staan. Ons hulp is in de naam van de Heer wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en van ons Heer Jezus Christus in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Dat is nou samen getuig van Gods goedheid en prijs God dat hij die volken zelfs naar hem toe leidt. Psalm 22 vers 9 en 11. Laat ons nou God prijs en dank in ons gebed. Heere God, almachtige Vader in de hemel. U is Yahweh Sebaot, die almachtige God. U is oral teenwoordig. U is suiwer in uw gedagtes en al uw plannen. U is heilig en u is waardig om al ons aanbidding te ontvangen. Heere, dit is wat ons voor u wil geven. Ons wil ons neerbuigen voor u. In diepe aanbidding, met respect en met vreugde. Want u roept ons weer bij elkaar, niet net om elkaar weer te zien en samen hier een dienst te houden, maar om samen voor u te ontmoeten. Om weer naar uw stem te luisteren en om met dankbare, blije lofzangen te reageren. En met ons gebeden en ons offergaves. Heer, ons bid dat u voor onze luisterende oor zal geven. Zodat ons uw woorden zal ontvangen, zoals een dorsland zonder water. Ons bid dat u ons harten oop zal maken voor uw woord. Of dit nou die wet is waarmee ons begin. Of die genadeverkondiging of die prediking. Dit is alles uw woord wat gezag heeft. Wat waar is en wat meer werkelijk is als al die ideeën van mensen en onze eigen plannen en alles wat ons kan recht krijgen. Heer, ons aanbid u en ons wil vragen dat u ons harten daarvoor voorbereidt. Ons wil u danken dat ons kon zingen van die rust en die vrede wat u in ons midden geeft, dat het goed is om in uw aanwezigheid te wees. En dat u zondaars ontvang en blijdschap geeft. Dat u ons levens rust geeft en vrede en nieuwe vrijheid. Ons bid dat ons dit mag raak zien. Beide in die wet, maar ook in die Bijbelgedeelte wat ons vandaag gaan lees. Wil u daarvoor ons harten en ons gedachtes oopmaken. Heer, ons bid dat u zo hier die eredienst zal zien. En dat het mag wees tot eer van uw naam. Ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Laten we samen luisteren naar die heilige wet van God. Ik lees dit in Exodus 20. Toen God zijn volk uit Egypte geleid, hulle bevrijd en bij die berg saamgeroep het om voor hom te ontmoet, het hy hierdie woorden gespreek. Ek is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mij aangezicht heen nie. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle nie neerbuigen en hulle nie dienen. Want ek, Yahweh jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslacht van die wat mij haat. En ek bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief het en mij geboeien onderhoud. Die derde gebod. Je mag die naam van die Heere, jouw God, niet ijdelijk gebruiken, nie, want Yahweh zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt, niet ongestraft laten zijn. Gedenk die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere, jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie? Jij of jouw zoon of jouw dochter of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is, niet? Want in 6 dagen die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hij gerust. Daarom het die Heere die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God sal gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek wil nou die genadeverkondiging lees, omdat die wet ons oopmaak vir al die sondes wat ons gedoen het, en ook specifiek die dinge wat ons nagelaat het, wat God wel gebied het. En in Johannes 5 lees ons in vers 24 tot 26, voorwaar, ek sê vir julle, sê Jezus, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die eeuwige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. Dan gaan ons nou in antwoord hierop sing, en ons sing Psalm 19 vers 4 en 5, en ons wil dit graag in beurtsang sing, en ek stel voor dat, as ons naar die psalm kyk, psalm 19, die eerste drie reels, vers 4, die eerste heilige wet is rein en onbesmet, en sal die hart bekeer, word door hierdie deel van die kerk gesing, die linkerkant, vir julle links, en dan die volgende drie reels, sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wijsheid leer, word door die rechterkant gesing, en daarna sing ons die rest van die vers allemaal saam. En die cellen doen ons bij vers 5. Ons gaan vandaag lees uit een kort brief wat Paulus vir Titus gestuur het, wat een predikant was op die eiland Kreta. En ons luister vandaag naar hoofdstuk 2, die eerste 10 verse. En met die oog daarop lees ons dan hoofdstuk 2, maar eerst hoofdstuk 1, zodat ons heel mooi die situatie kan zien waarin Paulus hier die brief geskryf het. En waarom hij die dingen schrijft wat hij in hoofdstuk 2 dan voor Titus en die gemeente schrijft. Dus ons begin lezen in hoofdstuk 1. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenis van God en die kennis van die waarheid wat naar die godzaligheid is, in die hoop van die eeuwige leven, wat God, wat niet kan liegen, van eeuwigheid af beloofd het, en op die rechte tijd zijn woord bekendgemaakt het, door die prediking wat aan mij toevertrouwd is, overeenkomstig die gebod van God ons verlosser. Aan Titus, mijn ware kind volgens die gemeenschappelijke geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God, die Vader en die Heere Jezus Christus, ons verlosser. Om hierdie reden heb ik jou in Kreta achtergelaten, dat jij nog verder zou recht maken wat oorgeblij het, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstel, zoals ik jou beveel het. Als iemand onberispelijk is, die man van een vrouw gelovige kinders het, wat niet beschuldigd wordt van losbandigheid of tuchteloos is niet. Want een opziener moet als een rentmeester van God onberispelijk wees, niet eigenzinnig, niet oplopend, geen drinker, geen vechter, geen vuil gewinzoeker niet, maar gastvrij. Een wat die goeie lief het, ingetoe, rechtvaardig, heilig, een wat homself beheers. Een wat vasthoudt aan die betrouwbare woord wat volgens die leer is, zodat hij in staat kan wees om met die gezonde leer te vermaan, zowel als die tegensprekers te weerleen. Want, daar is baie wat tuchteloos is, wat onzin praat en verleiers is, vooral die wat uit die besnijdenis is. Dit is nou die Judaïste, die mensen wat nog altijd aan die wet vasthoudt nadat Christus gekomen is. Hulle mond moet gestopt worden. Hulle keer hele huizen ondersteboe, die het te leer wat niet bestaan nie, terwille van vuil wens. Een uit hulle, hulle eie profeet, het gesê, die kretensie is altijd leunaars, ongediertes, luibuiken. Hierdie getuigenis is waar. Daarom moet jy hulle scherp straf, zodat hulle gezond in die geloof kan wees, en hulle niet bezig hou met Joodse fabels en geboeien van mensen wat van die waarheid afwijkt nie. Alle dingen is rein voor die reines, voor die bezoedeldes en ongelovigen zegt, er is niks rein nie, maar hulle verstand, zowel als hulle geweten, is bezoedel. Hulle beleid dat hulle God ken, maar hulle verloon om door die werken, omdat hulle gruwelijk en ongehoorzaam is en ongeskikt voor elke goede werk. En dan hoofdstuk 2, maar Titus, spreek jij wat bij die gezonde leer pas? En dan volgt daar instructies voor die hele gemeente. Die oude mannen moet nuchter wees, waardig en getoe, gezond in die geloof, in die liefde en die leidzaamheid. Die oude vrouwen moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of abaie wijn verslaaf nie, maar leraressen van wat goed is. Zodat hulle die jong vrouwen kan leren om voorzichtig te wees, hulle mans en kinders liefde, ingetoe te wees, kuis, huiselijk, goed, aan hulle eie mans onderdanig, zodat die woord van God niet belaster wordt nie. Vermaan die jongmannen net zo om ingetoe te wees. En dan weer terug naar Titus, betoon jou in alles een voorbeeld van goede werken, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, oprechtheid. Laat die woord gezond en onweersprekelijk wees, zodat die tegenstanders beschaamd kan worden en niks slechts kan hee om van julle te sê nie. Die dienstknechten moet onderdanig wees aan hulle eie heren. Hulle in alles behaag en niet teerpraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goede trouw betoon, zodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mensen verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloën, ingetoe en rechtvaardig en vroom in die teenwoordige wereld te leven, terwijl ons die zalige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself een volk as sy eiendom te reinig, ywerig en goeie werke. Spreek hierdie dinge, en vermaan en bestraf in al erns, laat niemand jou verag nie. Laat ons nou saam van diezelfde psalm sing, psalm 19. Ons sing nou vers 6 en 7. En ons gaan die eerste vers 6, ook in beurtsang sing, net soos wat ons die ander twee gedoen het. En dan die laaste vers sing ons allemaal saam. Nou, ons sing dus in psalm 19 van diezelfde levenstoewijding, die heilige lewe wat Paulus ook vir Titus geskryf het, die beskrywing wat hy gee, die instructies wat hy gee specifiek vir die voorganger, maar ook vir die hele gemeente daar in Titus 2. Kom ons luister vandag daarna, na die evangelie in Titus 2 vers 1 tot 10, en daarna sing ons gesang 435, Ons vra daarmee dat die Gees die kerk teen valse leer beskerm en Ons sing ook van die werk van die Gees, hoe hy die kerk gebruik om ander mense tot bekering te bring. En dan wys ons ook in hierdie lied ons blydskap. Broers en susters, gemeente van ons Heer, Jesus Christus en gaste, het die wêreld rustiger geword of juist wilder? Hierdie week het 'n skokkende ding gebeur. Suid-Afrika is heeltemal omver gegooi oor die beslissing van president Trump om alle finansiële hulp aan Suid-Afrika te stop oor die onteieningswet. Nou, dis nou nie my bedoeling om een beoordeling te gee van ons regering en van die Amerikaanse besluit nie. Die vraag is, wat is die effect van Trumpse executive orders tot nou toe? Jy kan in die nieuws lees en jy kom achter dat het op baie vlakke chaos veroorsaak het. Internationale verhoudings, die functionering van hulle eie federale regering, die ondersteuning van non-profits, mass deportations van vreemdelingen, dit hou net nie op nie. Dan is daar gevolgen voor Gaza en die wapenstilstand in Israël. Nou, die eerste twee weken, of is het nou drie, het die land in chaos gedompeld, maar ook die hele wereld, zomaar. Die besluiten wat in Amerika geneem wordt, het een impact op baie landen. Klinieken in ons land en andere landen het toegemaak omdat daar skielik nie meer geld is nie. Nou, ik wil niet politieke uitspraken doen, nie, maar ik wil ons net daarvan bewust maken van die richting waarin die wereld beweegt. Hoe dit gestuurd wordt door mensen wie ze uitspraken, besluiten en optredens een geweldige impact heeft op een hele land, of meerdere landen zelfs. En die chaos is niet net in die afgelopen twee weken zichtbaar. Nie. Daar is ook chaos in baie landen, omdat die scheppingsorde van God, wat man en vrouw gemaakt het, vervangen is door een genderideologie. Jij mag en jij moet jouw eigen geslacht bepalen. Je kan kiezen uit omtrent 20 opties. En dit brengt weer baie verwarring bij jong mensen. Daar is chaos en onrecht in baie landen waar gangs en syndicaten die maffia oorgeneem het. Daar is vernietiging, chaos en onrecht waar oorlog heers. En God heeft het aangekondigd. In die laatste dagen zal die liefde van die meeste mensen verkil. Hulle zal zelfzuchtig wees, aanmatigend, ongehoorzaam aan hulle ouders, beledigend, zonder zelfbeheersing, wreed, zonder liefde voor die goeie en nog karaktereigenschappen wat mensen uit elkaar uitdrijven. 2 Timotheus 3 vers 1 tot 3. Dus wat God gezegd door die laatste dagen, die tijd tussen die hemelvaart en die terugkomst van Jezus. Nou goed, als dit die situatie vandaag is, en als dit die toekomst is, wat is dan onze hoop? Wie kan die rust en die vrede terugbrengen? Nou, niet Trump, Musk of Ramaphosa nie. Daar het reeds iets gebeur, wat die wereldse richting en toekomst geswaaid, en ons lees daarvan in Titus 2. As jy net naar die hoofstuk kyk, sien jy wat 'n oase van rus eindelijk hier beskryf word. Vers 1 tot 10 beskryf hoe die gemeente van Jezus hulle behoort te gedra. In die gemeente van Jezus is daar vrede en rus en orde. Dit is wat God met christenen en vir christenen doen. Kyk maar net in die beskrywing, daar is vrede, daar is orde, daar is goeie verhoudings, opbouwende taal, plek van strijderijen, kwaadspreek, verdeeldheid, chaos. Het is een oase van rust in een wereld vol dolgdraaiers. En dit is niet afhankelijk van mensen nie. Vers 11 tot 14, geef voor ons die bron, die reddende genade van God het verskyn. Jezus het mens geword en hy die wereld bevry. Ons mag leef in een oase van rus. Ons wordt herinnerd aan ons taak, om vanuit daar die rus te leef. En ons lees van die doel, dat die wereld die verskil opmerk en naar Jezus toe zal komen. Dus dan die thema, God scheppen oase van rust door die reddende evangelie van Jezus. Die eerste gedeelte, zijn genade is die bron, of je kan ook zeggen die motief. Die tweede gedeelte, allemaal van ons deel daarin. En die derde, die doel is dat die wereld Gods genade raakt zien. Dus God schept een oase van rust door die reddende evangelie van Jezus. Zijn genade is die bron of die motief. Allemaal van ons deel daarin. En die doel is dat die wereld Gods genade raakt zien. Gods genade is die bron en die motief hiervoor. Vrede, liefde, wijsheid, vriendelijkheid, onderdanigheid. Dit is wat Paulus beveel, wat die mensen van allerhande ouderdommen in die gemeente moet doen. Dit is die karaktereigenschappen, wat hij noemt. En onthoud, dit is een geweldig groot contrast met die strijderijen, kwaadspreek en die verdeeldheid wat je overal vindt en wat chaos veroorzaakt. Dat daar een oase van rust is, is bijzonders. Hoe is dit moeilijk? En in vers 14 geeft dus voor ons die reden. Vers, die reddende, vers 11 tot 14. Die reddende genade van God het verschijnt. Vandaag kijken we net naar die hoofdpunten uit vers 11 tot 14, maar ik wil focussen op vers 1 tot 10. Maar vers 11 tot 14 is dus die basis voor vers 1 tot 10. Kijk nou hoe mooi dit is. De schitterende, die mooie eigenschappen krijg ons van Jezus. Toen hij op aarde geboren is, die reddende genade van God het verschijnt, was hij die belichaming van Godse genade. Die reddende genade van God heeft in Jezus zijn lichaam fysisch op aarde verschijnt. Want hij heeft hemzelf voor ons gegeven. Om ons te verlossen van alle zonden, van alles wat verkeerd en schadelijk is. En die doel is ook bijzonders. Hij maakt van ons een volk wat gewillig, ijverig is om hem te dienen. Nou, dit maakt die evangelie verrassend. Die genade van God heeft verschijnt. Dit was verborgen geweest. Maar nu is het schielijk onthuld. En wordt die wonderlijke mooiheid en die glorie daarvan voor allemaal duidelijk. Dit is die wonderlijkste boodschap ooit. En hoe kom? Jezus geeft voor ons die leven en die geluk terug. Door ons bij God te brengen. Hij heeft die vrede met God herstel. En hij heeft alles gedaan. En geeft dit alles voor ons. En daarom is die mooie dingen wat in vers 1 tot 10 genoemd wordt, totaal van Jezus afkomstig. Beide die rust en die reden voor die instructie om heilig te leven en een voorbeeld te wees. Dit vindt alles zijn bron in Jezus' reddingswerk. Nou, dus die eerste verrassende ding. En onthoud dit, dit moet ons raak zien. En daardoor verheugd wees. Die tweede verrassende kenmerk van die boodschap is dat dit gezond maakt. En dit is die grote reden hoe kom die leven van een christen moet afwijken van die leven van mensen wat in duisternis leeft en zonder Jezus is. Ons heeft die gezonde leer van God ontvang. Wat voor ons vertelt, wat Jezus gedoen heeft. Hoe hij ons gered heeft. En Paulus noemt dit opzettelijk, die gezonde leer, in contrast met die dwaalleer wat hij in hoofdstuk 1 beschrijft. Want die dwaalleer, kijk maar mooi wat hij beschrijft, die dwaalleer veroorzaakt groot schade. Hulle keer hele huizen, gezinnen, ondersteboven. Hulle geweten en denken is bezoedeld. En die mens is onverzettelijk en ongeschikt om ook maar iets goeds te doen. Dit is vers 11, vers 15 en vers 16 van hoofdstuk 1. Verkeerde ideeën over God en ons eigen leven is dwaalleer. En dit is zoals een stootskraper wat onrust en chaos oplevert. Nou, ik denk dat er baie mensen wat, als ze Titus 2 zou lezen, ik hou niet hiervan, dit is negatief. Jy mag dit nie, jy moet ingetoe leef, wat is dit nou? Dit klink vervelig en dooierig in die ore van baie mense. Dit is nie aantreklik vir hulle nie. En daar denk jy eindelijk ook wel een bietjie so, as jy dit lees. Wil jy maar eerder verder lees, maar die mooi goed. Maar broers en susters, wees dankbaar vir die geskenk van Jezus. Hy wil ons karakter verander door sy genade, zodat die evangelie ons gezond maak. Door die sonde is alles mos ontspoor, het ons die pad verloor, is ons gewetens besoedel, is ons op ons eie begeertes gerig, en leef ons in die duisternis. Ons het dit nodig, dat ons weer gezond gemaakt word. En daarom begint Paulus bij die voorganger, Titus, en alle predikanten vandaag, maar ook die ouderlingen, wat met diezelfde evangelie werken en ons onderricht en ons wij met die woord van God. Die voorganger, predikant, ouderlingen, moet een voorbeeld wees van goede werken met onvervalstheid in die leer, waardigheid en oprechtheid, vers 7. Want... Hoekom is dit zo belangrijk? Want die gezondheid van die gemeente staat op die spel. Die gezonde leer is bedoeld om ons leven skoon te maken en van zonde te bevrijden. Als die voorgangers die evangelie leef, heilig leef, wijst dit dat ons die genade van God ernstig neemt. En dit is dan vervolgens een aansporing voor allemaal in die gemeente. Om die genade van God volledig te ontvangen. Dit ernstig te nemen en ons in te spannen om in vrede en heiligheid samen te leven. Dan zal ons meer en meer die diepte van die bevrijding ervaren wat Jezus voor ons wil geven. Dus die eerste gedeelte, die bron, die genade van God in Christus. En dan die tweede gedeelte, allemaal van ons, alle leden van Gods gezin, kan je zeggen, deel daarin. Nou, vers 1 van hoofdstuk 2 en vers 7 tot 8, 7 en 8, daarin praat Paulus met Titus, die voorganger. Maar zie je raakt dat hij een voorbeeldfunctie heeft en dat elke gelovig, elke lidmaat van die gemeente van Jezus geroep wordt om heilig te leven. Dit het mij al oorgekomen in die verleden dat de mensen van mij zeggen, ja, maar jij mag dit niet doen, want jij is een predikant. En ik denk van, lees een beetje jouw Bijbel, dat is voor ons allemaal hier die geboeien. Vers 2 tot 6, noem omtrent alle groepen mensen in die gemeente, behalve dan die kinders. Die oude mannen moet nuchter wees, waardig, ingetogen, gezond in die geloof, in die liefde, in die leidzaamheid. Die oude vrouwen moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wijn verslaaf nie, maar leraressen van wat goed is. Ik denk, ons moet niet bij oud denken aan grijs en baie oud nie, maar... Gewoon middelbare en ouderdom. Zodat, volgende generatie, die jongvrouwen, hulle die jongvrouwen kan leren om voorzichtig te wees, hulle man zijn kindersliefde, ingetoerd te wees, kuis, huiselijk, goed en aan hulle eigen mans onderdanig, zodat die woord van God niet belaster wordt. Nie. En dan tenslotte vermaan die jongmannen net zo om ingetoerd te wees. Nou en dan, zelfs dienstknechten, slaven, in die tijd was hulle deel van die huishouding. Dus niet zoals in Amerika zwart slaven op een plantatie gehou is nie. Maar dit was mensen wat ja, niet vrij was om te gaan en staan waar hulle wou nie. Maar ook niet betaling gekregen nie. Maar niet in zulke slechte omstandigheden als die slavernij waar ons aan gewoond is nie geleef het. Hulle was dus deel van die huishouding. En zelfs slaven. Dienstknechten, wordt genoemd in vers 11 en 12. En ook hulle het een rol om te spelen. Ook hulle, hoewel hulle niks invloed het op enig iets en geen status het nie. Ook hulle wordt opgeroepen om die evangelie te versieren met hulle gedrag. Nou, wat Paulus hier nou doet, is hij sluit aan bij die basisstructuur van die Romeinse samenleving. Dit is die huishouding van een Romeinse gezin. Ouder mannen en vrouwen het een leidende, een voorbeeldrol en hulle dien, hulle help die jonge vrouwen en jongmannen. Allemaal is deel van die gezin of die huishouding van die Romeinse burger. of van die extended family. En in daardie tijd is die Romeinse samenleving beïnvloed door die Griekse cultuur. En daardie cultuur het een hoge premie geplaatst op zelfbeheersing en matigheid. Die mensen wat nuchter was, hulle waardig gedraaid, het groot zelfbeheersing gewijs en dit het hulle groot aanzien in die samenleving gegeven. En Paulus sluit nou heel mooi aan bij daardie cultuur. Maar, dit gaat niet daarover dat christenen die gedrag wijs wat volgens hulle cultuur wenselijk is, is nie, zodat hulle aanvaardbaar voor die mensen zal wees nie. Nee, uit Paulus' instructies wijst dit dat die mooie karaktereigenschappen wat hij noemt, zoals ingetogenheid, zelfbeheersing, onderdanigheid, wijsheid, een bewijs was dat hierdie persoon, dat hierdie christen tot bekering gekomen het. En dat God rechtig in zijn hart woont. Alles wat Paulus in vers 1 tot 10 noemt, is een bewijs dat die evangelie hulle harten veranderd heeft. En dat hulle geloof zuiver en werkelijk is. Zo, Gods bedoeling is dat die evangelie, wat ons gezond maakt en bevrij van die oorheersing van die zonde, volledig in ons deurwerk en ons karakter zelfs verandert. En als ons dit beseft, kan ons met ander oor naar hierdie instructies kijken. Hierdie is glad niet saai of onaantrekkelijk nie. Dit draagt die goedkeuring van God, want dit weerspiegelt zijn heilige karakter. En dit levert een gezonde gezinsleven en een gezonde samenleving op. Die vrede wat elke gelovige ontvangt, begint deurwerk in jouw verhoudings. Zo wordt gemeenschap gebouw en ontstaan opbouwende vriendschappen wat baie van mensen betekent. Dit is niet meer elk op zijn eien tegen elkaar niet. Maar hier in die gemeente van Jezus staan ons samen en bouw ons elkaar op. Dit is een zin. Dus kom ons vraag onszelf. Is in jou, is in mijn gedrag zichtbaar dat ons door Jezus bevrijd is? Als jij die liefde van God in je hart ontvangt, wordt het zichtbaar in liefde en belangstelling en opoffering van jouw broers en zusters. Laat ons kijken hoe die veranderingsproces werkt. Om jouw gedrag consequent te veranderen, is een leerproces nodig, wat niet oornacht gebeurt. Nie. En vooral als je praat van karaktereigenschappen wat moet veranderen, hoe is dit moeilijk? Nou, die contrast tussen Titus 1 en Titus 2 wijst voor ons dat die dingen wat jij gloeit, die onderricht wat jij ontvangt, bepaal hoe jouw karakter zal ontwikkelen. Als je dit tenminste aanvaardt en ernstig neemt. Dwaalleer, verkeerde ideeën over God, maakt dat je op jezelf gericht raakt. Of blij. En dit laat die zonde toenemen. Dit vernietigt jouw leven. Maar die gezonde leer maakt mensen en hun verhoudings gezond en mooi. Maar onthoud, je kan niet zomaar jouw gedrag veranderen. Jouw gedrag komt voort uit jouw overtuigings, diep in jouw hart. Wat leeft daar? Wat is jouw prioriteiten? Jouw onopgeefbare waardes? Dit is wat je drijft. Is dit die eer van Christus, de zij koninkrijk? Leef jij van genade en onderwerp jij jou nederig aan jouw koning? Of leef je voor jezelf en streef je net je eigen geluk na? Net als je die gezonde leer van Christus ontvangt en jouw eigen maakt, zal jouw karakter veranderen. En zal dit begin lijken zoals Jezus. Je kan niet verwachten dat je vriendelijk kan blijven als jij jou die hele week onderdompel in klachten, geschreeuw, gevloek, andere negatieve taal op sociale media niet. Ons hart wordt op zondige begeertes gericht, als ons oor richt op afbeeldings of verhalen wat ons aandacht richt op seksuele begeertes. Of als ons heel tijd bezig is met die dingen wat ons graag wil kopen en waarvan ons geluk verwacht. Bewaak jij wat jy in jou gedagtes en jou hart toelaat. Soek jy die gesonde leer en besef jy dat het jou geloof en gedagtes en hart skoon en gesond hou. Dan nou die derde deel. Die doel is dat die wereld Gods genade raak sien. Ek denk as jy naar Titus 2 kyk, naar die instructies, moet jy heel tyd die gedachte afskud, dat die karaktereigenskappe wat God in christene verander, en wat hy ook van ons verlang, vervelig en dooierig en onaantrekkelijk is. Sociale media algoritmes is so gemaakt, dat juist opspraakwekkende dingen, en grove en opstandige taal, die aandacht van mensen trek, en dan meer en meer gedeeld wordt. Kijk maar naar die onderwerpen wat trending is. En dit bevordert niet juist karaktereigenschappen zoals ootmoed, nederigheid en vriendelijkheid niet. Maar Gods woord wijst weer eens een verrassende ding. Als ons onberispelijk leef met zelfbeheersing, als ons nuchter en verstandig is en onderdanig, dan kan zelfs die mensen wat rondom ons leef dit toch niet ignoreren. Hoewel hulle dus so gewoond is aan die teenoorgestelde. Hierdie dinge word natuurlijk in die eerste plaats sigbaar in werkelijke face-to-face meetings, contacten tussen mensen. En dit is juist daar waar mensen verrast kan word door jouw reactie. En in mindere mate is het ook toepasbaar op aanlijn gedrag. Maar daar kan mensen minder van jouw hart zien en zien je ook minder hulle reacties. Nou, Paulus maakt dit duidelijk, dat die wereld rondom ons geprikkeld zal worden door die gedrag van christenen, als dit door die evangelie veranderd is. Hulle moet het wel raak zien. Dit leven vragen op. En voor partijmensen is het zelfs aantrekkelijk, als hulle dit vergelijkt met die strijderijen en onmin en zelfzuchtigheid, wat hulle oorals raak loop, en wat gezinnen en die samenleving vernietigt. Driemaal lees ons in vers 1 tot 10 oor die impact van eerbare gedrag van christenen op die wereld. Vers 5, jongvrouwen moet ingetoe leef, zodat die woord van God niet belasten wordt. Nie. Dit wordt belasten door die tegenstanders in die wereld. Zelfs die dienstknechten zijn gedrag maakt zaak. Vers 10, zodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. En wie zal dit zien? Die wereld. Tussenin gesandwich is die instructie aan die voorganger Titus, vers 7 en 8. Laat die woord gezond en onweersprekelijk wees, zodat die tegenstanders beschaamd kan worden en niks slechts kan hij om van jullie te zien. Nie. Nou, daar is dus een strijdsituatie tussen die gemeente van Christus en die wereld, waarin die Joden ook een groot rol gespeeld heeft, omdat de lullen tegen die kerk gekeerd heeft. En zelfs in daar die situatie, of juist in daar die situatie, is die gedrag van die christenen een belangrijke factor. Nou, in elke vers van die drie wat ik nou genoemd heb, is dit duidelijk dat het Gods bedoeling is, dat dit een impact op die wereld zal hebben. Het is niet een toevallige neveneffect, maar dit is hoekom God dit wil hebben. Hij wil dat ons gedrag in die wereld rondom ons aandacht trekt. Want dit zal hulle aandacht richten op die evangelie van Christus. Dienstknechten, mensen wat dus hulle hele leven als een slaaf gewerkt het, zonder om betaling te krijgen, hulle het geen vrijheid gehad nie, kon bitter raak. En kon hulle meesters tenminste met tegenzin dien, of zelfs actief tegengewerkt het. Maar nadat hulle christenen geworden het, het hulle gezindheid totaal veranderd. Als hulle hun meesterse belangen dien, niet steel nie, maar betrouwbaar is, versier hulle daarmee die leer van God, ons verlosser. Hulle harte wijs dat God dit werkelijk recht krijgt om haat weg te nemen en van onaangename zelfgerichte mensen vriendelijke, dienstbare mensen te maken. Dit is een sterk getuigenis van die waarheid van die evangelie van genade. En dit het zelfs gebeur, dat meesters so beïndruk was met die verandering van die gesindheid van hulle slawe, dat hulle self christene geword het. Wat ons ook hier sien, is dat God omgee vir die wêreld. Dit is nie so dat God net aandag het vir die kerk, en dat hy van die wêreld vergeet nie. Nee, die hele wêreld is sy teiken. Dit is sy skepping, en alle mense is na sy beeld geskapen. God het sy skepping lief en wil mense verlos van die sonde en weer in liefde met hom laat leef. En hy gaan steeds aan met daar die missie. Lees weer vers 11. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En die bedoeling is waarschijnlijk, net soos die gedeelte waar staan, dat God wil dat alle mense tot bekering kom. Dit betekent alle soorten mensen. Sonder onderscheid. Mensen van enige ouderdom. Enige sociale positie, huwelijkse status, allemaal wordt geroep. En Jezus zoekt zondaars op om hulle bij zijn vader terug te brengen. En Jezus doet dus, dit dus niet net door die verkondiging van de evangelie, nie, maar ook door ons gedrag, dinsdagochtend, donderdagmiddag, zaterdagavond. En dit motiveert jou dan toch om toe te zien hoe jij leeft. Hoe je reageert op andere mensen. Hoe een pa en een ma op elkaar reageert. Of hoe hulle hun kinders behandelen, worden die andere mensen raak gezien. Versier ons gezinsleven. Versier ons gezinsleven die evangelie. Zodat het voor ongelovige mensen duidelijk wordt dat ons uit genade gered is. En dankbaar en nederig leef. Nou, die bedoeling is nou niet om ons net schuldig te laten voelen en zodat ons nou ernstiger voorneem om vriendelijk te wees en mooi te praten. Nee, die bedoeling is dat ons meer en meer Christus in ons harten ontvangt. En dat ons zielen zal voed met die gezonde kost voor die evangelie van genade. En als ons achterkomt, ach, ik heb het weer niet recht gekregen. Laat ons dan een beroep doen op die genade van God. Nederig naar God teruggaan. En ootmoedig een nieuwe begin maken. In vertrouwen op die genade van God. En die kracht van zijn Heilige Geest. Als ons daarna verlangt dat Jezus door meer mensen vereerd wordt. Als ons bekommerd is over ons stad. En graag die impact van de evangelie op ons stad en op ons land en op onze regering wil zien. Begin dan bij je eigen hart. Jouw gedrag, jouw karaktereigenschappen. Besef jij dat God jou roept om die evangelie van Christus met jouw houding en gedrag te versieren. Ook denk ons dat ons kerk onzichtbaar is in Weltevrede Park in die stad Johannesburg. En dat mensen glad niet raak zien dat ons anders is niet. Dit kan zo wees, maar moet niet te veel daarover redeneren. Maar leef uitmoedig uit die evangelie. Bid dat God jou zal helpen. En wandel oprecht en zuiver terwijl niemand kijkt niet. Zodat mensen wat één dag wel jouw voorbeeldige gedrag zien. Dan niet iemand zien wat schielijk een rol speelt en een masker draagt niet. Maar iemand wat met integriteit zijn leven voor de Heere leeft. Bid en smeek God dat hij dit zal doen door die kracht van die Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Laat ons samen God danken en ook God bid dat hij dit wat ons gehoord heeft in ons zal doen. Heere God, almachtige Vader, Vader van onze Heere Jezus Christus, ons dank u dat ons in een oase van rust mag wonen. Bij Christus, in die vrede wat hij gebring het, door zijn dood en opstanding. En Heere, nou roep u ons om ons levens aan u toe te wijden. En ons bid dat u uw bedoeling voor ons levens tot de werkelijkheid maakt. Dat ons godsvruchtige, voorbeeldige levens mag leiden. Laat die vrucht van die geest in ons groeien. Door ons geloof en al ons aandacht op Jezus terug, zodat ons in hem zal groeien. Geef dat die gezonde leer zodanig in ons hart te woon, dat dit ons karakter verandert en dat ons al hoe meer zoals Jezus gaan lijken. En ons bid, Heere, dat dit ons privaat leven, ons gezinnen, mooi zal maken, gezond zal maken, zal bevrijden van die last van die zonde en die vernietigende werking van die zonde, zodat het eer brengt aan u en dat ons dit mag genieten. En ons bid ook dat dit een impact op ons stad zal hebben, al die mensen waarmee ons elke dag te doen heeft en die mensen wat ons nog nooit ontmoet heeft. Daar is bitter min mensen wat hier naartoe komen, naar ons kerkgebouw, om die evangelie te horen. En ons bid dat u allemaal van ons zo zal gebruiken, zoals u in die brief van Titus gezegd hebt, dat ons die evangelie met ons gedrag versier. En daarom bid ons dat u ons nederig en vriendelijk en zuiver zal maken in onze gedachten en woorden en daden. Wil u dit zo gebruiken dat mensen Jezus in ons houding en gedrag zal raak zien? Dat hulle vragen zal vragen, verwonderd zal staan, maar hoe dit moeilijk is dat christenen niet voor zichzelf leef nie, en niet samengaan met die cultuur waarin ons leef nie. Maak hulle nieuwsgierig, Heere. En ons bid dat baie mensen die evangelie wil hoor en gered zal worden. Heer, ons bid dat u dit in ons midden zal doen, in het midden van elke gemeente van Christus in die wereld. En ons bid dat zo uw koninkrijk mag nader komen. Dat die onrust en strijderij, die oorlogen, die dood, die vernietiging in die wereld tot het einde mag komen. Heer, ons zien uit naar uw koninkrijk. Uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid en schoonheid. Wil u dit spoedig laten komen? Ons bid het in Christus' naam. Amen. Laat ons nou ons dankbaarheid voor de Heere wijs in die collecte. En dan zing ons ons laatste lied, schriftberijming 73, vers 2 en 3. Dit is een aanmoediging om sterk in de Heer te wees en te vechten in zonde. En ons zingen elkaar ook toe. Leef rein en matig, wees jouw medemens tot voorbeeld in jouw levenswandel. Schriftberijming 73. Ontvang dan nou die seën van God en hy mag ons in sy vrede leef. Die genade van die Heer Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.